Romeinen 2, vanaf vers 1, waar staat: Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven, want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede en ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Tot zover. Het zal duidelijk zijn dat dit schriftgedeelte spreekt over de situatie van de natuurlijke mens. Het spreekt over de situatie van deze wereld, zoals hij tot vandaag aan de dag existeert. Een wereld waarin volgens een eerder hoofdstuk, namelijk Romeinen 1, de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Een van de meest opvallende dingen vind ik dat overigens van de wereld als zodanig, dat daarin inderdaad de waarheid wel gevonden kan worden, maar dat het gewoonlijk zo is dat wanneer de waarheid ontdekt wordt, dat die waarheid binnen de kortste keren ten onder gehouden wordt. En ik denk echt niet aan Watergate of zo, want dat is alweer zo lang geleden, hè? Maar het is een bekend verschijnsel, dat zodra de waarheid ontdekt is, dan moet vervolgens worden afgesproken wat we zullen doen om te voorkomen dat die waarheid ook inderdaad uitlekt. En zelfs wanneer we niks op ons geweten hebben, heb ik wel eens gemerkt, dan hebben wij als mensen nog de neiging om de dingen anders voor te stellen dan ze in werkelijkheid waren. Waarom weet ik niet, maar dat is gewoon een tweede natuur. Ik begrijp het ook niet zo erg. Het gaat maar om dat we vaststellen dat het een feit is. Dat is ook wat in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief gezegd wordt. Het is dat wat aan dit gedeelte, wat we net gelezen hebben, vooraf ging. Dat gedeelte dat spreekt over het verschijnsel dat de mens de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, volgens vers 18. En dan wordt dus gezegd dat, dat de mensheid, de mens in het algemeen, God wel degelijk kent. Ja, hij wil hem soms niet kennen, maar dat maakt voor God geen verschil natuurlijk. Waar het om gaat is dat God zichzelf geopenbaard heeft aan de wereld en aan de mensheid en dat de verantwoordelijkheid verder ligt bij de mens, uiteraard. God heeft zich geopenbaard op verschillende manieren. Wij kennen het woord van God waarin hij zich geopenbaard heeft, in de Bijbel zullen we maar zeggen. Aan de andere kant is het zo dat die Bijbel ons zegt dat God zich ook geopenbaard heeft in de schepping. Niet aan de schepping, dat is wel waar, maar daar gaat het niet om. Maar ook in de schepping. Want ook de wereld, de schepping, deze oude schepping, hoe gevallen hij ook is, deze oude schepping is zelf de openbaring van de persoon van God. Volgens het hele eenvoudige principe dat men aan de vruchten de boom kent, of anders gezegd, dat men aan de werken de kunstenaar herkent, en zo herkent men in de schepping de schepper. Hoe dat allemaal in elkaar steekt, zullen we het nou niet over hebben. Het gaat erom dat dat hier in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt. En er wordt zelfs gezegd dat God zich zodanig duidelijk geopenbaard heeft dat de verantwoordelijkheid vervolgens ligt bij de mens. Daarom opent hoofdstuk 2 ook met: daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt. Want wie u ook bent, u bent voor God niet te verontschuldigen. Je kunt nooit voor God zeggen, in het Nederlands dan, wij hebben het niet geweten. Dat kun je niet zeggen. Misschien wist je echt niet, maar dat is je eigen schuld. God heeft zich geopenbaard en het is de schrift die zegt dat degene die zoekt zal vinden. Degene die op zoek is naar waarheid zal die waarheid ook inderdaad ontdekken. Dat kan niet anders. En dan moet ik eigenlijk anders zeggen, want niet wij zijn degene die waarheid ontdekken. Wij zijn hooguit degene die waarheid bedekken. Degene die waarheid ontdekt, die dus de bedekking wegneemt, die openbaart. En dat betekent het woord openbaring immers letterlijk, hè? Ontdekken. Degene die openbaart is God zelf. Hij is degene die zich openbaart. En de schrift zegt dat een ieder die zoekt ook inderdaad zal vinden. Een mens kan zich nooit excuseren met wij hebben het niet geweten. We hebben niet geweten dat er een schepper was. Of we hebben niet geweten dat we verantwoording zouden moeten afleggen tegenover onze schepper. Je kunt nooit zeggen wij hebben altijd gedacht dat we maar moesten leven zoals het ons goed dacht. We weten allemaal dat het onzin is. Dat we niet hebben te leven zoals het ons goed denkt. En het eerste wat we doen als we kinderen gekregen hebben, is ze dat bijbrengen. Hoop ik tenminste. Ik hoop tenminste dat u dat nog doet. De kinderen bijbrengen dat ze niet moeten leven zoals zij denken dat het goed is. Dat is een misverstand. Er zijn mensen die dat denken. Ja, moeten we dat niet kwalijk nemen, dat schiet me nou te binnen. Maar ik hoor wel eens van die opmerkingen die, ja, die erg wijsgerig lijken, maar het achteraf niet blijken te zijn. Dat is de gedachte van dat kinderen zelf maar moeten uitmaken van wat goed voor hen is. En niet alleen in verband met het leven in de wereld, maar zelfs in verband met geestelijke dingen. Er zijn mensen die denken dat kinderen zelf wel op zijn tijd naar God zullen gaan vragen, bijvoorbeeld. Zo van, we willen onze kinderen helemaal vrij laten. Ze moeten het zelf maar ontdekken wat de waarheid is. Dacht u dat? Dacht u dat het zo ging? Als wij het ze niet vertellen, wie zal het ze dan vertellen? Wie moet het ze dan vertellen? De school soms, de christelijke school. In de praktijk werkt het andersom, moet ik u zeggen. De dingen die ik mijn kinderen meegeef, die worden er op school weer uitgepraat. Want daar gelooft niemand, al is het dan een christelijke school. Daar wil men het woord van God niet accepteren, daar heeft men eigen regels. Daar leeft men weer zoals men het zelf goed dunkt. En ieder doet daar wat goed is in zijn eigen ogen. Het is een soort prediking vandaag aan de dag, dat we vooral moeten doen wat goed is in onze eigen ogen. Wel, dat is nooit goed. Dat kan nooit goed zijn. Het principe is dat wij ons leven niet van onszelf ontvangen hebben. Dat wij geen leven hebben in onszelf. Dat we ons leven dus altijd aan anderen danken. En het gevolg daarvan is dat we dus altijd ondergeschikt zijn aan anderen, wie het ook is. En dat we dus altijd over ons leven, onze daden, verantwoording hebben af te leggen tegenover iemand anders. Uiteindelijk dus tegenover de Allerhoogste, namelijk God zelf. Dat is wat in deze eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief naar voren komt. Immers de Romeinenbrief spreekt over het evangelie als een kracht Gods tot zaligheid. En voordat op de details van het evangelie wordt ingegaan, wordt verklaard waarom zo'n evangelie noodzakelijk is. Waarom de mens behoefte heeft aan een blijde boodschap. Er is een heel eenvoudige reden voor. Die reden is dat er van nature slechts een boze, een kwade boodschap is voor de mens. Die kwade boodschap is dat de mens verantwoording heeft af te leggen over zijn leven. En dat lijkt neutraal, maar het is natuurlijk negatief. Het is slecht nieuws. Want hoe dan ook, Romeinen 3 leert dat de mens een zondaar is, van nature. En wij schijnen die dingen helemaal niet meer te begrijpen vandaag aan de dag. Maar het is nog altijd zo, zoals een appelboom slechts appelen voortbrengt, zo brengt een zondaar slechts zonden voort. Dat is niet anders. En als je daarvoor verantwoording zult moeten afleggen, dan sta je er slecht voor. En daarom is die boodschap niet geliefd. Daarom schuiven we dat voor ons uit. Daarom houden we elkaar voor dat we maar moeten doen wat goed is in onze eigen ogen. Zo van, we hebben niet beter geweten, dus we doen maar zoals het ons goed dunkt. En we hopen erop dat we, als we ooit voor God komen te staan, ook dat nog kunnen zeggen. Van ja, maar we hebben ook niks geweten ook. Dan had u het ons maar moeten vertellen. En wij ons leven lang maar ons best doen om de waarheid in ongerechtigheid en onder te houden. Dat doet de oude mens. De waarheid weghouden om in de toekomst eventueel te kunnen zeggen, we hebben van niks geweten. Als er een waarheid was, was die in ieder geval bedekt. Zo gaat het in de praktijk. Wat de schrift leert is dat de mens niet te verontschuldigen is. Niemand. Wij stellen de hypothetische vraag, wat gebeurt er met mensen die nooit gehoord hebben van, enzovoorts. De volgende vraag moet zijn, zijn er zulke mensen? Zijn er echt zulke mensen? Ik weet niet of u het allemaal bijhoudt, maar ik herinner mij dat het de bedoeling was dat het afgelopen jaar iedereen in Nederland bereikt werd met het evangelie. Maar ik herinner mij ook dat het jaar daarvoor precies zo'nzelfde streven bestond. En het jaar daarvoor ook. En voor van het jaar staat er weer precies hetzelfde op het programma. Bij verschillende instellingen of instituten, ik weet niet hoe het tegenwoordig allemaal heet, hè. maar bij verschillende instanties. Maar elke keer is het wat streven van het jaar. Willen we heel Nederland bereiken met het evangelie. Doen we jaar in, jaar uit. Helpt niks. Mensen weten het. Als je willekeurig vandaag de dag naar een of andere cabaretvoorstelling gaat, dan kun je horen hoe het evangelie in elkaar steekt. Dat wordt je zo verteld. Vanwege de spotliederen die erover gezongen worden. Men weet het best. Maar men wil niet. Maar men heeft wel degelijk gehoord hoe het zit. Men weet wel degelijk dat de mens afhankelijk is van de liefde en de genade van God. Men weet het precies. Men accepteert het alleen niet. Omdat men te hoogmoedig is om te leven uit genade. Om zich afhankelijk te stellen van iemand die hoger is dan de mens zelf. Men erkent geen hogere meer immers. Maar er staat, er is niemand te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt. En dan volgt een argumentatie die nog wat verder gaat dan het voorgaande. Want in de eerste plaats werd er over gesproken in hoofdstuk 1, dat de mens God kan kennen, al was het maar uit de schepping. En daarom is de mens voor God niet te verontschuldigen. Dat zegt het eind van vers 20 van hoofdstuk 1. Maar in hoofdstuk 1 wordt vervolgens gesproken over het verschijnsel dat de mens vol is van, ik lees maar wat, hè, vers 29, dat de mens vol is van ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid. En zo gaat het dan nog een paar minuten door. Daar is de mens vol mee. En het eigenaardige is, zegt Paulus hier in Romeinen 2 vers 1, dat wij mensen deze dingen veroordelen. Wij veroordelen ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazerij en hoe het allemaal maar heten mag. Wij veroordelen dat, maar het punt is, wij doen het. Dat is wat hoofdstuk 2 vers 1 zegt. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. De dingen waarvan ons verstand ons zegt dat het onjuist is, dat het te veroordelen is in een ander, dat verstand dat zal ook moeten zeggen dat wij dus te veroordelen zijn. En het is heel gek hoe handiger mens erin geworden is om een dubbele moraal toe te passen. Om bepaalde dingen voor een ander te veroordelen, om het vervolgens zelf wel te kunnen doen. In ieder geval, hij doet het zelf. Ik ben misschien wat cynisch af en toe in die dingen als het over de oude mens gaat. Ik hoop niet dat u me het al te zeer kwalijk neemt, maar ik heb altijd maar het idee dat wij van harte mee instemmen als bepaalde mensen veroordeeld worden. In het algemeen is de tendens in Nederland dat de gewone man vindt dat de straffen die de rechtbanken uitspreken veel te laag zijn. En ik stem daar van harte mee in. Maar aan de andere kant moeten we dan toch vaststellen dat het feit dat die mensen veroordeeld worden slechts een kwestie is van toeval, van ongeluk voor hen. Niet vanwege wat ze gedaan hebben, maar vanwege dat ze gesnapt zijn. Want wat de schrift zegt is dat wij precies dezelfde dingen doen. In daden, gewoonlijk. En soms alleen maar in gedachten, bepaalde dingen. Maar de schrift veroordeelt het net zo goed. De schrift zegt als een man een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heeft hij al overspel met haar gepleegd. En wij veroordelen overspel. Maar op dezelfde grond veroordelen we de gedachten. En we nemen het een ander kwalijk. En we doen zelf dezelfde dingen. En wat de schrift doet, is ermee instemmen dat die dingen veroordeeld moeten worden. Dat het gaat om een rechtvaardig oordeel over de daden die de mens doet. Maar wij die anderen oordelen, wij vallen in feite onder ons eigen oordelen. Wanneer wij anderen oordelen, veroordelen wij onszelf. En dat wij in de praktijk zo weinig veroordeeld worden en zo weinig voor de rechtbank verschijnen, komt gewoon omdat we niet betrapt worden. En verder omdat de rechtbank zich met bepaalde zaken al helemaal niet meer bezighoudt, omdat ze het veel te gewoon geworden zijn. Waar het maar om gaat is dat wij inderdaad bepaalde zaken veroordelen, omdat het inderdaad zondig is. Maar staat er, daardoor veroordelen wij onszelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Wel, Paulus kent ons niet, maar hij kent de schrift, hij kent het woord van God. Hij kent het universele principe, het generaliserende principe. Dat is dat er in de mens geen goed woont. Dat komt dan ook naar voren in hoofdstuk 3 vanaf vers 9. Waar een oordeel over de natuurlijke mens wordt uitgesproken. En dan wordt het uitdrukkelijk gezegd dat er wat dat betreft helemaal geen verschil is. Maar dat er van ieder mens gezegd kan worden. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. En zo gaat het ook nog een paar minuten door. Wat hier nou in Romeinen 2 naar voren gebracht wordt, is dat dat oordeel wat wij over anderen uitspreken, in feite uitgesproken wordt over onszelf, maar dat niet alleen, maar dat bovendien dat oordeel wat wij over ons uitspreken nog maar een zwak oordeel is, omdat het oordeel van God naar waarheid komt, of is, over degene die zulke dingen doen, zegt vers 2. Wij weten dat het oordeel Gods, niet eens dat van de mens zelf, maar dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. Naar waarheid. We weten heel goed dat een oordeel van een rechtbank over het algemeen niet naar waarheid is. Een oordeel van een rechtbank is naar dat wat men vermoedt, naar dat wat bewezen geacht wordt. Het gebeurt vaak genoeg dat dingen bewezen geacht worden die helemaal niet waar zijn. Maar met veel kunst en vliegwerk zijn er dan bewijzen tot stand gebracht of dingen die ervoor door moeten gaan. Dat is ons recht hier in Nederland, maar over de hele wereld werkt dat zo. Als je maar geld hebt, mogelijkheden, relaties, invloed enzovoort, dan kun je een heleboel bereiken. Zelfs nog legaal ook. Maar dan zie je, het is niet een oordeel naar waarheid, het is een oordeel naar, nou ja, naar gissing. Naar wat de rechter vermoedt. Ik heb er best wel respect voor, daar gaat het niet om. Maar het gaat om dat het oordeel van God naar waarheid is. Voor een rechter kun je wat weghouden, kun je wat wegredeneren, kun je de zaken wat anders voorstellen dan ze in werkelijkheid waren. Voor God hoeft dat helemaal niet. Dat is helemaal niet nodig, want de Almachtige is de Alwetende en hij oordeelt inderdaad naar waarheid over degene die zulke dingen doen. Ongeacht of we die dingen nou veroordelen of niet, God veroordeelt ze. En dan staat er vers 3, en denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel God zult ontvlieden? Het feit dat wij anderen oordelen is nog geen garantie voordat wij zelf niet in het oordeel zullen komen. Er zijn mensen die kennelijk van de gedachte uitgaan, dat zeggen ze niet, maar dat suggereren ze, die gaan van de gedachte uit, als wij de wereld om ons heen nou maar veroordelen, komen wij niet in het oordeel. Als wij nou maar zeggen dat het fout gaat, dan zal men van ons misschien zeggen dat wij het goed doen. Maar dat is niet zo. Men heeft deel aan dezelfde dingen. Ook al veroordelen wij de zonde, ook al veroordelen wij de zonden, dan nog blijven wij een zondaar. Daar verandert niks aan. Je kunt hooguit je instemming betuigen met dat wat de schrift zegt, dat de mens van nature een zondaar is, maar daarom blijf je het wel. Want een natuurlijke mens, ook als hij zich bewust is een zondaar te zijn, die zal het oordeel Gods niet ontvlieden. Wel, u zegt misschien, dat is een heel eenvoudige gedachte, dat is het ook. Maar in ieder geval, het is een heel eenvoudige Bijbelse gedachte. Maar daarna wordt er een opmerking gemaakt in vers 4 van dit hoofdstuk, die niet zo eenvoudig is. Daar staat namelijk, of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. In deze verse wordt van een heel speciale Bijbelse waarheid uitgegaan. Die Bijbelse waarheid is, om het dan maar heel vlug te zeggen, dat God vandaag niets oordeelt. God oordeelt niet. De gedachte is namelijk, en die komt in het Nieuwe Testament natuurlijk regelmatig voor, dat God zijn handen afgetrokken heeft van deze wereld. En dat is ook de strekking van hoofdstuk 1 van deze Romeinenbrief. Die zegt immers dat God de mensheid heeft losgelaten. Ik lees vers 24 van hoofdstuk 1, daar staat, daarom heeft God hen ook overgegeven. Letterlijk staat er gewoon losgelaten. De mens koos zijn eigen weg en God heeft gezegd, nou ga dan maar. De mens liet God los en wilde niets te maken hebben met dat wat God aan het doen was en met Gods werk en Gods weg, Gods plannen. God zegt, oké, ga naar je eigen gang maar. Dat is gebeurd. In ieder geval is dat gebeurd na 4000 jaar menselijke historie. Want het is in ieder geval gebeurd op het moment dat God de wereld oordeelde in de persoon van de Heer Jezus. De waarheid die ik hier al meer naar voren gebracht heb en die vanmiddag al genoemd is zelfs, dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. God heeft de wereld losgelaten. God heeft de wereld dood verklaard. Dat betekent alleen maar dat God niet meer communiceert met de wereld. Dat God zich niet bemoeit met de gang van zaken in de wereld. Het enige wat God doet in verband met de wereld, is dat hij daar mensen uittrekt. Als iemand tot geloof komt, wordt hij getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. En geplaatst in een andere wereld, in een andere eeuw. In Christus, in de hemel namelijk. Maar waar het om gaat is dat God de wereld heeft losgelaten. En wat vroeger nog wel gebeurde, gebeurt vandaag de dag niet meer. Wat vroeger wel gebeurde, was namelijk dat God af en toe, ik zeg af en toe, want ik weet niet hoe vaak, maar dat God af en toe ingreep in de ontwikkeling in de wereld. Dat als daar iemand was die een bepaalde weg insloeg die niet overeenkwam met Gods wil, dan zei God op een gegeven moment zo, nou is het genoeg, dan neem ik je weg. Of God schopte soms iemand een andere kant op. Want ook dat gebeurde, met geweld. Maar veel lezen we in de schrift dat iemand niet wandelde in overeenstemming met de wil van de Heer, of dat hij niet wandelde in overeenstemming met Gods wil, Gods welbehagen, en God nam hem weg. Er wordt gezegd, en die deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, en God nam hem weg. Verwijderde hem. God regeerde tot op zekere hoogte over deze wereld. God greep in ieder geval in. En God oordeelde. Maar wat er nu al bijna 2000 jaar niet meer gebeurt, is juist dit. Dat God oordeelt, dat God ingrijpt in de wereldhistorie. En het eigenaardige is dat de historie, de geschiedenis die wij op school misschien hebben moeten leren, die bewijst dat gewoon. Het is een duidelijke zaak dat God niet ingrijpt in de wereldhistorie. Als ik een paar belangrijke punten eruit noem, dan noem ik bijvoorbeeld de geschiedenis van de kerkhervorming, wat voor een groot deel een politieke aangelegenheid was, vergis u niet. Wat er voor een heel groot deel te maken met politieke en maatschappelijke, sociale aangelegenheden, God greep niet in. Er werden mensen die streden voor de waarheid, die kwamen terecht op een brandstapel. God greep niet in. Het was vroeger wel anders. Ook niet altijd, maar in het algemeen kun je zeggen dat God dan ingreep. Dat is niet gebeurd. Het is in onze dagen, nou ja, onze dagen. Hè, maar het is in onze dagen gebeurd dat 6 miljoen Joden werden uitgeroeid. Eenvoudig alleen maar omdat ze Jood waren. En het Jodendom wordt dan nog geacht het volk van God te zijn. Ik zeg niet dat het dat is, ik zeg dat het geacht wordt dat te zijn. Maar God greep niet in. Dat is het volk waar hij in ieder geval een toekomst plan mee heeft, een toekomstbestemming voor heeft. God greep niet in. Waarom niet? Wel, die vraag is slecht te beantwoorden. Je zou moeten vragen waarom wel. Hij doet dat al bijna 2000 jaar niet meer. Hij heeft de wereld veroordeeld. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Hij heeft afgerekend met de wereld tot op zekere hoogte. Hij heeft gezegd, laat de wereld de weg maar gaan die ze zelf kiest. En nou de wereld dat doet, neemt de wereld het God soms nog kwalijk ook. Als er dan een God is, waar is hij dan? Onverbeterlijk, die mens. Hè? Wil zijn eigen weg gaan, krijgt vervolgens de gelegenheid en neemt het dan God kwalijk dat God de mensheid heeft losgelaten. Maar dat is de situatie. God laat het los. God oordeelt niet. God grijpt niet in. Wat God gedaan heeft, is slechts de wereld loslaten. Vers 24 van hoofdstuk 1. Daarom heeft God hen ook overgegeven. Vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven. Vers 28, zo heeft God hen overgegeven. Naar lichaam, ziel en geest, want daar gaat het feitelijk over. Drie keer. Dat wil zeggen, in ieder geval de hele mens heeft God overgegeven. De hele mensheid. Om de weg te gaan die ze zelf verkozen heeft. Een weg zonder God. Een weg die het resultaat is van hun verwerpelijk denken, staat er. Een denken namelijk waarin God geen plaats heeft. Men heeft God daarin vervangen. God oordeelt niet. Maar, zegt vers 4 van hoofdstuk 2, veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid? Want als in de schrift gesproken wordt over de goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid van God, gaat het in feite om maar één ding. Om maar één Bijbelse waarheid. Dat is deze Bijbelse waarheid, dat God niet ingrijpt in de wereldse gang van zaken, dat God niet ingrijpt om te oordelen. Dat God niet ingrijpt in de politieke ontwikkelingen. Maar ook niet in de persoonlijke levens van de mensheid, van de zondaren. God oordeelt niet. Je kunt vandaag de dag God vloeken, God uitdagen, er gebeurt niks. De hemel blijft net zo gesloten als hij altijd al was. Dat is echt zo. Toch? Ja, ik weet wel, er zijn mensen die zeggen dat als in het harde het zwembad geopend wordt op zondag, dat God dan de boel daar in de brand steekt, dat het bos in de brand steekt. Dat is inmiddels weer een jaar of 10 terug, geloof ik, dat dat gebeurde. Weet je, naast de vale ouwe. Ja, zeker. Ja, men zegt dat heeft God gedaan. Dat is een wraak. Nou. Ik dacht dat we een hogere dunk hadden van God. Die eeuwige, almachtige, heilige God waar men het daar dan over heeft. Die steekt het bos in brand als wij op zondag gaan zwemmen. Dat is natuurlijk onzin. Ik hoop dat u ziet dat belachelijk. Dat maak ik niet belachelijk. Anders krijg ik dat weer. Dan zeggen ze, van Adel, wat maak je dingen belachelijk? Dat maak ik niet belachelijk. Het is belachelijk. Het is wartaal. Het is idioot dat mensen dat accepteren. Mensen die geloven in een heilige God horen zo over God niet te oordelen. Als God oordeelt, doet hij dat op een heel andere manier. Maar waar het om gaat, is dat God niet ingrijpt. En God is dus goedertieren. Dat wil zeggen, laat het zijn gang maar gaan. Hij oordeelt niet. God is langmoedig. God is verdraagzaam. Hij verdraagt al deze dingen. Hij verdraagt 2000 jaar menselijke historie. Een historie waarin God in feite geen rol gespeeld heeft. God is goedertieren. Want wat verwacht moest worden op grond van de oud-testamentische profetieën, is dat wanneer de Messias zou komen, dat hij de volken aan zich zou onderwerpen, dat hij zou komen om te oordelen. Ik zou het niet zo goed weten als ik niet op een gereformeerde school geweest was, waar ik de psalmen uit mijn hoofd heb moeten leren, in de oude berijming. Ik kan er nou helemaal niks mee, want niemand zingt die dingen nog zo, hè? Tenminste, niet dat ik weet. Maar in de oude berijming heb ik die psalmen moeten leren. En dan kwam ik thuis en dan vroeg mijn vader, herken je psalmversje? En dan moest ik het opzeggen. En dan kende ik het eens een keer. Dat gebeurde niet zo gek veel, hoor. Maar dan kende ik het een keer. En dan zei je, nou, van mij hoef je dat niet te leren. Daar begreep ik mij niks van. Maar het was wel een opmerking die erg indruk maakte. Dat hoef je van mij niet te leren. We deden het toch, hoor. Want hij stond er wel op dat we dat goed ons best deden op school, uiteraard. Hè? Maar zo'n psalmversie zei hij, dat hoef je van mij niet te leren. Wij als kinderen begrepen dat nooit. Ik heb er jaren mee rondgelopen. Waarom hoef ik één bepaalde psalm niet te leren en een andere ook niet? Wel heel eenvoudig, omdat er psalmen zijn waarin God uitgenodigd wordt om wraak te doen over de volkeren. Om wraak te doen over de vijanden van Israël. Ja, de vijanden van de kerk staat erboven dan, maar goed. Hè? Maar de vijanden van Israël. Zulke dingen hoefde ik niet te leren. Waarom niet? Wel eenvoudig, omdat God geen wraak doet. Wij leven niet in de dag der wraken, we leven in de dag der genade. We leven in een tijd waarin God langmoedig en goedertieren is. Wanneer de Messias komt, zou hij de volkeren oordelen? Zou hij wraak doen over de vijanden van Israël? Jazeker. Maar waarom doet hij dat niet? Of waarom heeft hij dat niet gedaan? Om te demonstreren dat hij een verdraagzaam, een goedertieren en een langmoedig God is. Zijn wezen komt hierin tot uitdrukking. God is verdraagzaam, God verdraagt het optreden van de mens. God verdraagt die eigen weg, die eigenwijze weg van de mens. Niet omdat hij dat de mens gunt of zo, dat is helemaal niet aan de orde. Maar omdat hij zijn verdraagzaamheid, zijn langmoedigheid zou demonstreren. Nog een paar dingen meer natuurlijk, maar in ieder geval dit. En dat is wat hier staat. En waar nou op gewezen wordt is dat God nu niet oordeelt, omdat God verdraagzaam en langmoedig is. Maar het heeft twee kanten deze zaak. De ene kant is, die staat hierbij, dat die langmoedigheid Gods ertoe dient dat wij gelegenheid krijgen om tot bekering te komen, staat er. Weet gij niet dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Dat wil zeggen dat iemand vandaag en de dag God kan vloeken wat hij wil. Maar dat hij elke dag opnieuw, elk moment van zijn leven de gelegenheid heeft om zich te wenden, voor mij maar terug te keren tot de Heer. En te zeggen, o God, wees mij zondaar genadig en is al genade ontvangen. Vroeger was dat wel anders, als iemand de Heer vloekte, dan opende de aarde onder zich en dan zakte zo iemand zo levend naar het dodenrijk. Zo iemand kreeg niet de kans om tot bekering te komen. Die viel niet onder de langmoedigheid van God. God was dan langmoedig genoeg geweest. Dat ging veel korter. Maar vandaag dan nog leven we in een tijd waarbij 2000 jaar lang God al langmoedig is en verdraagzaam is. En de mens constant de gelegenheid geeft om alsnog zich te bekeren tot de Heer. Tot geloof te komen in de Heer die een langmoedig, verdraagzaam, goedertieren en dus genade God is. Dat is ook wat de apostel Petrus erover zegt, want u weet waarschijnlijk dat de apostel Petrus en de apostel Paulus het soms echt wel eens werden. In 2 Petrus 3 spreekt Petrus over diezelfde beroemde kwestie van dat de Messias gekomen is, maar waarom is dat koninkrijk er nou nog steeds niet? En daarom spreekt Petrus steeds over de wederkomst van de Heer en dus over de tijd die daar onmiddellijk aan vooraf gaat. Maar hij zegt dan over die zaak in vers 9 van 2 Petrus 3, de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. De Heer is langmoedig. De Heer stelt bij wijze van spreken, want sommigen zien dat zo, zegt Petrus, hè? De Heer stelt bij wijze van spreken die komst om te oordelen uit. Maar het is langmoedigheid van God. Het is niet een vertraging, het is niet laksheid van God. Het is doelbewuste demonstratie van zijn langmoedigheid. Daarom staat er ook in vers 15 van 2 Petrus 3. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Die langmoedigheid van God, die is tot onze zaligheid. Die leidt de mens tot bekering. Het feit dat God niet oordeelt, geeft de mens de gelegenheid om zich te wenden alsnog in geloof tot de Heer. Dat is de ene kant van het verhaal. Dat is de positieve waarheid in verband met deze leer. De andere kant is echter, en dan ben ik weer terug in Romeinen 2, dat er staat in vers 5, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welk in ieder vergelden zal na zijn werken. En wat dan hier gezegd wordt, is dat weliswaar God vandaag aan de dag niet oordeelt en niet ingrijpt in de wereld, niet in het leven van een zondaar, maar ook niet in de wereldgeschiedenis, niet in het klein en niet in het groot, maar dat er ondanks dat wel degelijk een moment komt waarop God wel ingrijpt en wel degelijk zal oordelen. En ook zal oordelen over die dingen waarover hij nu nog niet oordeelt. Dat wil zeggen, je kunt nu God vloeken, je valt niet dood neer. Maar het neemt niet weg dat diezelfde vloek uiteindelijk aan het eind van de rit wel degelijk verantwoord moet worden. Dat de Heer wel degelijk komt met een rechtvaardig oordeel over degene die zulke dingen doen. Wat er gezegd wordt is echter dat het nu de tijd daar niet voor is. Er wordt alleen een schildering gegeven van de wereld zoals die nu is en Gods relatie of het gebrek aan relatie van God tot deze wereld. Maar aan de andere kant wordt gezegd dat wel degelijk in de toekomst dat oordeel komt. De Heer zal vergelden in ieder naar zijn werken, staat er. En ieder. Daar is geen uitzondering op. Dat blijkt ook uit de versen die daar dan op volgen. Maar hoe dan ook, er is namelijk een bepaald tijdstip vastgesteld waarop de Heer zal ingrijpen in de gang van zaken in deze wereld. Dat is punt 1. Er komt dan ook het eerste. En bovendien is er een tijdstip vastgesteld waarin God inderdaad de individuele mens zal oordelen. En dat wordt dan ook genoemd in vers 5. Er staat, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn. Dat wil zeggen, die toorn wordt niet meteen geconsumeerd, nu. Die toorn van God komt niet terstond en direct. Maar die toorn van God wordt bewaard en die wordt verzameld in de toekomst. We lezen bijvoorbeeld in het boek Openbaring dat er schalen, violen, met een F, hè, van Gods toorn worden uitgegoten. Daarin is het een en ander verzameld. Die toorn is opgebouwd, die is verzameld in de loop van 2000 jaar dan, zal ik maar zeggen, zo ongeveer. En die wordt dan uitgegoten, die toorn van God wordt uitgegoten. Wanneer? Wanneer komt die toorn van God? Nou, dat staat er. Gij vergadert uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns. Een dag, wat het ook betekent, in ieder geval is het een tijdsaanduiding. Dat betekent dat er een bepaalde periode komt waarin de toorn van God wordt geopenbaard. Die toorn die zich heeft opgehoopt, die verzameld is geworden, maar die nu in één keer wordt uitgestort. Vandaar dat de schrift zegt dat er een tijd komt over de aarde, over de volkeren, van verdrukking, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Waarom zo groot? Wel, in de eerste plaats, omdat het de verzamelde toorn is van 2000 jaar menselijke historie. Die wordt uitgegoten. Alsnog. Want het komt gewoon toch. God is een rechtvaardig God, is al in ieder vergelden naar zijn werk. En dus gebeurt dat. En wanneer het nu uitgesteld wordt, betekent dat het straks allemaal tegelijk komt. En dat is niet te onderschatten. Dat gebeurt in de dag des toorns. Of zoals het ook wel genoemd wordt, de dag der wraken onze Gods. Want wraak staat voor vergelding. Wraak staat niet voor een gebrek aan zelfbeheersing. Wraak betekent vergelding. En die toorn van God is hetzelfde als de wraak van God. Het is een vergelding die zal komen. En die vergelding komt in de dag des toorns, staat er. Die dag des toorns, die wordt ook uitdrukkelijk in de schrift aangekondigd. Dat is makkelijk genoeg, hè? Dan neem je een concordantie. Maar dat verhaal kent u hopelijk al, hè? Neem je een concordantie, zoek je alle plaatsen op waar het voorkomt. De dag des toorns. Die dag des toorns, die komt zeer spoedig, moet ik zeggen. Die komt straks, nou in ieder geval, direct bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dan staat het er in elk geval. Als de Heer zal verschijnen aan Israël, dan wordt er gezegd dat de dag des toorns gekomen is, Openbaring 6. De dag des toorns, of zoals Jesaja zegt, de dag der wraken onze Gods. En toorn heeft niet te maken met de jongste dag. Toorn is dat wat geopenbaard wordt over de tegenwoordige bestaande wereld, over deze oude schepping. Dat is niet aan het eind van de rit, maar dat is aan het eind van de tegenwoordige bedeling van de genade. Wanneer die goede tierenheid, die langmoedigheid van God op het eindpunt komt, dan wordt geopenbaard uiteraard de dag des toorns. Dat komt over deze wereld. De dag des toorns heeft dan ook te maken met het oordeel wat komt over de volkeren. Het heeft te maken met het oprichten van het koninkrijk van Christus, van de Messias van Israël dus, over de volkeren. En wat er dan gebeurt is dat de toorn van God geopenbaard wordt. En dat al die dingen die in de loop van 2000 jaar menselijke historie scheef gegroeid zijn, dat die worden rechtgetrokken. En het wordt langzamerhand natuurlijk toch wel tijd. Ik weet niet of u dat volgt. Ik volg het niet zo erg hoor, de politiek. Want wat ik u wilde zeggen is dit. Dat er voor iedereen die het een beetje volgt duidelijk moet zijn dat er geen oplossing is. Nou, de mens gesproken althans niet. De grote problemen die zitten hierin dat de mens persoonlijk wandelt naar zijn eigen goeddunken. En wat doet hij dus? Hij begeeft zich naar die plek op aarde waar nog wat te halen is. En hij verdwijnt van die plek op aarde waar het slecht is. En het gevolg daarvan is dat je op de bepaalde plaatsen over de aarde opeenhopingen hebt van mensen. Van welke afkomst dan ook, maar allerlei volken, allerlei mensen, rassen. Om dat woord dan maar te gebruiken door elkaar. En andere plaatsen is niks, is woestijn. Het was de bedoeling oorspronkelijk dat de mensheid zich over de aarde zou verdelen. Dat elk volk zijn eigen aard zou hebben, 70 verschillende volkeren, in Genesis immers. Elk met zijn eigen taal, elk met zijn eigen landpalen staat, elk met zijn eigen grondgebied, met zijn eigen grenzen. Om zo op deze manier de aarde te onderwerpen, die te bouwen en daarover te heersen. Dat is de oorspronkelijke bedoeling. Wat is er van terechtgekomen? Niks. Wat er van terechtkomt is in de praktijk dat nadat God 2000 jaar de mensheid heeft losgelaten en zich ook niet meer bemoeit met de verspreiding van de mensheid over de aarde, dat die mensheid zich weer opeenhoopt en samendromt rond Babel. Want daar komt het op neer. Ja, het is wat vlug gezegd, maar dat kan natuurlijk vanmiddag even niet anders. Het is gewoon weer Babel. Babel waar vanuit de mensheid verstrooid was, daarheen komt het terug. En de grote problemen in de wereld zijn die van de honger, omdat we gewoon geen bouwgronden genoeg hebben. Daar waar mensen wonen is het zo vol dat je er niks verbouwen kunt. Voedsel moet je verbouwen op plaatsen waar geen mensen wonen. Nou, daar kun je het niet verbouwen natuurlijk. Het groeit niet vanzelf. Maar als de mensen er niet wonen willen, wordt het er niet verbouwd. Dat is het hele probleem in feite. Dat is één probleem. En het andere probleem is, en dat is misschien nog een groter probleem, is dat we hier in Nederland, maar ook in alle westerse landen, te maken hebben met wat we dan maar noemen het vluchtelingenprobleem. Met een etnologisch probleem. Dat is dat er in Nederland volkeren wonen, of delen van volkeren, mensen wonen, in ieder geval die vanwege hun afkomst en vanwege het volk waartoe ze etnologisch behoren, hier helemaal niet thuis horen. En dan moet je niet vertellen dat ik gezegd heb dat ze hier weg moeten, dat is niet waar. Ze mogen hier van mij blijven. Dat betreft ben ik gastvrij genoeg, daar gaat het niet om. Maar dat brengt alle problemen met zich mee die dan niet meer oplosbaar zijn. Begrijpt u wel? Dat is het zogenaamde vluchtelingenprobleem. Het is nu een keer zo dat mensen met een verschillende cultuur, een verschillende achtergrond, en dan heb ik het nog niet eens over een verschillende huidskleur, dat die niet bij elkaar kunnen wonen op één plekje grond. Dat verdraagt elkaar niet. En zeg nou niet dat ik discrimineer, want dat bedoel ik ook in verband met Nederlanders die een totaal verschillende afkomst hebben en uit een totaal verschillend milieu komen. Het oude welbekende standsverschil, dat verdraagt elkaar ook niet. Net zo min, daar krijg je ook problemen mee. Die dingen zijn in wezen niet oplosbaar. De enige oplossing die er is, is de meest rigoureuze die je bedenken kunt. En die ook inderdaad volvoerd zal worden. Dat is dat elk volk teruggestuurd zou worden naar de plek grond die God voor hen bestemd heeft. In ieder geval is duidelijk dat God voor Israël een bepaald land bestemd heeft. En toen de aarde onder de volkeren verdeeld werd, staat er, toen was het al zo dat God toen rekening hield met het feit dat er later ook nog dat volk Israël bij moest komen. Want dat bestond op dat moment nog niet. We hebben een stuk grond voor vrijgehouden. Daar moesten dan later ook de Kanaanieten uit verjaagd worden. Ze hoorden daar ook niet. Ze wonen er ten onrechte. Het was het land wat vrij was, wat voor geen van die volken bestemd was. Het was voor Israël bestemd. Al honderden jaren, al bijna 1000 jaar om precies te zijn. Zo lang stond het al vast dat Israël daar zou komen te wonen. En wat er straks gebeurt is dat niet alleen de volken onderworpen worden aan de Heer. Door middel van oorlogen, door middel van die toorn die geopenbaard wordt over de mensheid. Maar bovendien inderdaad dat die volken geplaatst zullen worden op de plek waar ze thuis horen. Waar anders? Waar ze geestelijk thuis horen en waar ze ook geografisch thuis horen, uiteraard. De mens moet zijn positie leren kennen. Onder de schepper die hen gemaakt heeft. Ook de volkeren moeten als volk de Heer erkennen als hun schepper. God is degene die de volkeren gemaakt heeft. Die de mensheid verdeeld heeft in volkeren. En ook volkeren hebben dus verantwoording af te leggen. Wel, dat gebeurt in die dag des toorns. Het heeft dus te maken met de gang van zaken in deze wereld. In die dag des toorns wordt hersteld dat wat er in minstens 2000 jaar scheef gegroeid is omdat God niet ingreep. Dus het gaat erom dat die toorn die nu uitblijft straks alsnog geopenbaard zal worden over die mensheid. Dat is één ding en het heeft in de eerste plaats te maken natuurlijk met de dan levende mensheid. Dat op zich zou een verzwakking zijn van het betoog van Paulus hier in deze hoofdstukken. Omdat je dan zou kunnen zeggen, nou ja, als dat zo is, dan heb ik er niks mee te maken. Want de kans is natuurlijk het grootste dat ik in die dagen niet leef. Toch? Die mensen aan wie deze brief rechtstreeks geschreven werd, dat was 1900 jaar terug of zo. Die mensen die leven al lang niet meer. Die komen niet in die toorn. Maar daarom is er ook een andere waarheid, dat er staat, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en de dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke in ieder vergelden zal na zijn werken. Want niet alleen gaat het om een dag des toorns die in de toekomst ligt, en dat is een betrekkelijk nabije toekomst, maar bovendien gaat het over een dag van een rechtvaardig oordeel van God. En dat oordeel, dat is inderdaad een eindafrekening. Dat is werkelijk het eind van de rit. Dat is inderdaad de jongste dag. De dag waarop de doden zullen opstaan. Waarop alle mensen die ooit geleefd hebben, enkele uitzonderingen daar gelaten, voor God zullen verschijnen om verantwoording af te leggen over hun werken. Zij zullen geoordeeld worden naar hun werken. Er staat hier, er staat ook in Openbaring 20. Ik heb geen gelegenheid om dat met u op te zoeken, maar daar wordt het netjes gezegd. Hè? Dat de doden zullen opstaan, dat de boeken geopend zullen worden en dat ze zullen geoordeeld worden naar hun werken. Dat heeft dus te maken met hoe iemand geleefd heeft. En dat is niet erg hoopgevend natuurlijk, omdat het in de praktijk betekent dat mensen geoordeeld worden op grond van hun zonden. Andere werken zijn er namelijk niet. Hè? De appelboom met alleen maar appelen, weet u wel. Mensen worden geoordeeld op grond van zijn werken. Dat hoe dan ook, God oordeelt nu niet. Het volk niet, het individu niet, maar daarom is er een dag bepaald. Een periode van mijn part, maar er is een dag bepaald waarop die toorn van God komt over de levende mensheid. En waarin de mensheid geherstructureerd zal worden. Waarin het koninkrijk van Christus wel degelijk over de aarde, over de volkeren, te beginnen bij Israël, gevestigd zal worden. Maar dat is niet de jongste dag uiteraard. Dat is nog meer dan 1000 jaar ervoor in elk geval. Hè? Maar aan de andere kant is het zo dat elk mens uiteindelijk verantwoording heeft af te leggen voor God in het rechtvaardig oordeel voor de grote witte troon. En er zijn dus twee verschillende dingen. Aan de ene kant de toorn die komt over deze tijdelijke wereld om die te reorganiseren. En aan de andere kant het oordeel wat komt op de jongste dag bij het verdwijnen van deze wereld. En het is een universeel principe en het heeft niks te maken met afstamming of uitverkiezing of zo. Er staat namelijk in de volgende versen die we gelezen hebben, in vers 9 bijvoorbeeld, er staat verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede, ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanneming des persoons bij God. Ik sprak net even over een uitzondering. Enige uitzonderingen van mensen die dan niet op die jongste dag voor God zouden verschijnen. Maar dat wil niet zeggen dat het dan dus aanneming des persoons is bij God. Aanneming des persoons, dat is immers uitzonderingen maken, hè? Dat is een kwestie van uitverkiezing, zo van iedereen, maar die en die en die, dat zijn wel aardige mensen geweest, hebben goed hun best gedaan, laten we daar maar een uitzondering van maken. Dat is het niet. En dat is de meer opmerkelijke gedachte, omdat die zo dikwijls in de Bijbel voorkomt. Als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan staan er ook keurige stuk of 10 schriftverwijzingen onder, en dat zijn er nog heel directe. Er zijn er nog veel meer bij te bedenken die minder expliciet zijn, maar wel degelijk de waarheid illustreren dat er geen aanneming des persoons is bij God. God oordeelt zonder onderscheid des persoons. Dat is een belangrijke waarheid, want er zijn mensen die denken, gelovigen zelfs, die denken dat als je een Jood bent, dan sta je er veel beter voor. Als je een Jood bent, dan oordeelt God heel anders over je. Er zijn mensen die denken dat als je een Jood bent, word je vanzelf behouden of zo. Op grond waarvan? Op grond dat men uitverkoren is. Dat kan niet, er staat hier, er is geen aanneming des persoons bij God. Dat bestaat helemaal niet. God verkiest geen personen uit. Dat staat hier toch? Deze hoofdstukken spreken steeds over dat er evangelie een kracht Gods tot zaligheid is voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En dat er oordeel komt over ieder mens, namelijk eerst de Jood en ook de Griek. En dat er geen onderscheid is, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden niet gerechtvaardigd. Welk verschil is er tussen een Jood en een heiden? Niks. Niks. Er is geen verschil tussen. Er is bij God geen aanneming des persoons. God neemt wel eens wat aan, maar geen personen. Wat God aanneemt, is geloof. Dat is niet hoofdstuk 2, maar dat is Romeinen 3 en Romeinen 4. Wat God aanneemt, wat God uitverkiest, is geloof. God verkiest geloof uit. God verkoos daarom een gelovige Abraham en rekende zijn geloof tot rechtvaardigheid. Dat is nog zo. God verkiest niet een mens, God verkiest geloof. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard uit geloof tot geloof. Niet uit geloof tot een zondaar of zo. Rechtvaardigheid Gods koopt niet tot een zondaar of tot een mens die uitverkoren is of zo. Of tot een Jood of tot een Griek of weet ik veel wie. Of een Griek of een barbaar, want die termen staan daar ook nog in de buurt. Maar die rechtvaardigheid Gods is tot geloof. Die komt bij een ieder die gelooft. God verkiest geloof uit, maar geen individuen, geen mensen. En daarom geldt deze waarheid voor ieder mens. Daarom wordt het evangelie ook, als het goed is, gepredikt aan eerst de Jood en ook de Griek. Aan beide. Want tussen hen is geen onderscheid. En dat er toch een volgorde gemaakt wordt, is omdat het evangelie het eerst beloofd werd aan Israël. En van daaruit ook bij de heidenen terecht kwam. Dat is dan ook alles ook. Er is geen aanneming des persoons bij God. En dan kunnen we nog zeggen, nou dan is er misschien aanneming van een volk bij God. En dan zeg ik ja. Dat is tot op zekere hoogte waar. God heeft het volk Israël uitverkoren. Maar dan moet ik dan meteen bij vertellen dat je van het volk Israël geen deel meer uitmaakt op het moment dat je overleden bent. Ook als je als Israëliet geboren wordt en door geboorte lid wordt van zo'n volk, dan hou je op Israëliet te zijn op het moment dat je sterft. Dan word je keurig uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Dat is bij het Nederlandse volk immers ook zo. En in de Bijbel is dat ook zo. Een volk bestaat niet uit doden, een volk bestaat uit levende mensen. En wanneer iemand gestorven is, maakt hij geen deel meer uit van zijn volk. Dus zelfs als Israël in die zin uitverkoren zou zijn als volk, dan heeft dat nog geen enkele betekenis voor al die Israëlieten die in de loop der eeuwen overleden zijn. En dan nog moet een opmerking gemaakt worden, want dan gaan we ervan uit dat God een volk uitverkiest, maar er moet meteen bijgezegd worden dat God dat volk slechts uitverkiest, ook op grond van geloof. Dat het volk wat God zich tot zijn volk gemaakt heeft, dat is een volk wat bestaat uit gelovigen. Daarom wordt Israël de eeuwen door opgeroepen tot bekering en tot geloof in de Heere. En wanneer straks heel Israël weer Gods volk wordt en al zo geheel Israël zalig wordt, dat is Romeinen 11, dan is dat op grond van geloof. Dat is dat op grond van het feit dat ook zij in hun ongeloof niet blijven, staat er in Romeinen 11. En dan neemt de Heer hen weer aan. Waarom? Omdat God geloof uitverkiest en niet mensen. Dat is een belangrijke waarheid. Het punt is nu dat er uitzonderingen bestaan. Die uitzonderingen die gelden inderdaad voor gelovigen. En meer speciaal over de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. Want deze universele waarheid die hier vermeld wordt voor de oude schepping, voor elk lid van de oude schepping, door alle eeuwen heen. Namelijk dat men komt in de toorn misschien, maar in ieder geval in het oordeel van God. Dat zijn twee waarheden die geen van beide gelden voor degenen die vandaag aan de dag tot geloof komen. De gelovigen die tot geloof komen sinds de opstanding van Christus en voor zijn wederkomst. Degenen die tot geloof komen tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Immers, zij maken deel uit van het lichaam van Christus. Zij behoren tot een speciaal volk, een speciale categorie. Een volk wat eigenlijk geen volk is. Zo spreekt de Bijbel er ook over. Dat wat geen volk is, en toch op een andere manier een volk is. Dat is de gemeente, het lichaam van Christus. Een volk voor zijn naam. Van ons wordt gezegd, en daar wil ik dan mee sluiten. Van ons wordt gezegd in Johannes 3. Daar wordt gezegd in vers 18, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. Het punt is dat er geleerd wordt dat de gelovige inderdaad niet in het oordeel komt. En ook niet veroordeeld kan worden. Daar is een heel eenvoudige reden voor. Dat is wat moeilijk uit te leggen misschien als u er nooit van gehoord hebt. Maar toch is het in feite een eenvoudige reden. God kent ons. God houdt gemeenschap met ons. God bemoeit zich met ons leven als gelovigen wel degelijk. Maar niet met onze oude mens, doch slechts met onze nieuwe mens. Dat wat uit hem geboren is. Dat maakt geen deel uit namelijk van deze wereld. God bemoeit zich niet met deze wereld. God bemoeit zich met dat wat van hem afkomstig is. Als onderdeel van een nieuwe schepping. God bemoeit zich niet met die oude zondaar. God bemoeit zich met dat wat uit hem zelf geboren is, met ons nieuwe leven, onze nieuwe natuur die wij ontvangen hebben. En als wij ooit voor God komen te staan, dan staan wij daar als eerstelingen van de nieuwe schepping. Niet als zondaren, maar als eerstelingen van de nieuwe schepping, als leden van het lichaam van Christus. En wanneer God ons als gelovigen ziet, dan zegt God, ongeacht wie wij zijn, ik vind geen schuld in hem. En dat is niet dan pas, dat is zelfs nu zo. Het Colossensebrief die zegt dat in Christus al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Niet zal wonen, of woonde, maar woont, nu. Na zijn opstanding en hemelvaart. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Het volgende vers zegt, en gij zijt in hem volmaakt. Volmaakt. Aan ons valt niks te corrigeren. Niet op die manier althans. En daarom komen wij ook niet in het oordeel. Er valt niks over te oordelen. Wat in het oordeel komt is een oude schepping, maar wij zijn geen oude schepping. Wat geoordeeld wordt op de jongste dag, is dat wat er nog van die oude schepping over is. Daarom verdwijnen daar de oude hemelen en de oude aarde. En wat er nog overblijft zijn de doden en die worden dan nog geoordeeld. En dat is dan dat. Daar kunnen wij nooit deel aan krijgen omdat we in Christus een nieuwe schepping zijn. En het oude van ons al is afgelegd. Dat is een van de aspecten van het evangelie, dat er oordeel komt, rechtvaardig oordeel Gods, over de natuurlijke mens, over de wereld als zodanig, maar dat de gelovige die dat evangelie, die kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, geaccepteerd heeft, dat hij niet in het oordeel komt. Omdat we al gerechtvaardigd zijn in Christus. Wat de schrift ook leert, is dat het oordeel wat over ons zou moeten komen, eventueel dat het al lang uitgevoerd is. Dat is al lang verleden tijd. Dat kan niet meer geoordeeld worden omdat het al geoordeeld is. Het is nog steeds een hele goede regel, een goede juridische regel, dat iemand die al terecht gestaan heeft voor een bepaald vergrijp, nooit voor de tweede maal daarvoor terecht kan staan. Ik heb dat nooit begrepen. Want het lijkt mij dat als dat geweest is en er is een verkeerde uitspraak gedaan, dan zou dat herzien moeten worden op een of andere wijze. Hè? Dan zou het overnieuw gedaan moeten worden. Officieel kan dat niet. Dan zijn er wel juridische wegen om daar nog wat aan te toppen. Maar officieel kan dat niet. Als je één keer terecht gestaan hebt, is dat geweest. Maar dat is een regel die ik des te beter begrijp naar aanleiding van de schrift. Wij hebben al terecht gestaan. Het oordeel, het vonnis over ons is al lang voltrokken. Dat is verleden tijd, daarom komen wij niet in het oordeel. Wij zien niet uit naar de jongste dag. Wij zijn de jongste dag in feite al lang voorbij. Die oude mens is al geoordeeld. De ellende is dat wij zoveel achterom kijken. Maar je weet dat dat niet goed is, hè? Achterom kijken. Dat is slecht voor je zoutgehalte, schijnt het. Ongeveer. Nee, dat is niet goed. Niet achterom kijken, je moet vooruit kijken. Dat is wat de schrift steeds zegt. Niet omkijken naar het oude. Wij hebben de jongste dag gepasseerd. Op een veel hoger niveau uiteraard. Wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping, komen niet in het oordeel. Dat is punt 1. Ook die andere waarheid, die heeft dus verband met de gelovigen van vandaag aan de dag. Want om dezelfde reden waarom wij niet in het oordeel meer kunnen komen op de jongste dag als gelovigen, komen wij ook niet in de toorn van God. Want ook van de toorn van God moet gezegd worden dat die komt over een oude schepping. Over deze tegenwoordige wereld. De toorn Gods wordt geopenbaard over de ongerechtigheid der mensen enzovoort. Het komt over deze bestaande wereld. Maar aangezien wij daar geen deel van uitmaken, daar niet bij horen, daar ook niet eens in zijn, betekent dat dat wij daar dus ook nooit deel aan kunnen krijgen aan die toorn. En ik heb inmiddels even gebladerd in mijn Bijbel, dan ben ik in 1 Thessalonicenzen 1, waar gezegd wordt in vers 9, halverwege vers 9 begin ik, daar staat dat wij tot God bekeerd zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Wij zijn bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Wanneer verlost hij ons van de toekomende toorn? Als die toorn komt, uiteraard. Wanneer namelijk? Bij zijn wederkomst, uiteraard. Want als de Heer zal verschijnen uit de hemel, dan zal hij komen om te oordelen, om zijn toorn te openbaren over deze tegenwoordige wereld. Dan komt hij om de volkeren, de levende mensheid, aan zich te onderwerpen. Dan begint die dag des toorns immers. Maar als hij komt, dan komt hij om ons te verlossen van die toekomende toorn. Dat is precies wat hier staat. Dat gaat niet over het oordeel op de jongste dag. Dat is het grote misverstand wat zijn oorzaak vindt in het feit dat men alle nog onvervulde profetieën heeft willen verklaren naar de jongste dag. Naar één gebeurtenis, naar één moment. En dan laat men al die versen maar slaan op de jongste dag, dan zijn we er tenminste af en dan hopen we maar dat het nog heel lang duurt. Maar daar gaat het niet om, het gaat over de toekomende toorn die zal geopenbaard worden. Daar worden wij van verlost bij de wederkomst van Christus, want dat hoeft niet eerder en kan ook niet eerder. Het punt is namelijk dat die toorn pas komt bij de wederkomst van Christus. Maar het is dus zo dat als de Heer komt om zijn toorn te openbaren, dan zal hij ons tegelijkertijd van die toekomende toorn verlossen. Waarom? Nou, omdat we in deze wereld niet thuis horen. En hoewel we dan op dit moment dan nog lichamelijk in deze wereld zijn, horen we hier helemaal niet. En wanneer de Heer dus komt om deze tegenwoordige wereld aan zich te onderwerpen en zijn toorn daarover te openbaren, dan houdt dat dus in dat wij die hier niet horen, daar dus eerst uit moeten. En aangezien het komt over de hele aarde, moeten wij dus van de aarde worden weggenomen. En dat is op zich volstrekt logisch natuurlijk, omdat aan de andere kant zo is dat wij in de hemel thuis horen. En daar reeds nu een hemelsburgerschap hebben. Dus je ziet, wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat iedereen, elk levend mens, zal ik maar zeggen, zijn juiste plaats krijgt toegewezen. Laten we het zo zeggen, alle volkeren worden gezet op de plek waar ze thuis horen. En ik zei er straks te beginnen bij Israël, dat blijft natuurlijk zo, maar op een iets hoger niveau moet je natuurlijk zeggen, te beginnen bij de gemeente. Alleen het gebied waar wij thuis horen is niet op aarde te meten, maar is boven de aarde, is in de hemel. Eerst gaan wij naar huis, daarna wordt Israël, nadat het tot geloof gekomen is uiteraard, naar huis verzameld. Haar huis, zo wordt het in de Bijbel ook genoemd, maar het is haar huis omdat het huis van de Heer is, hè, Palestina. En daarna uiteraard gebeurt dat met de overige volken, wat dacht u dan? Israël is nog steeds altijd een model, een beeld van alle andere dingen, van de gemeente die naar huis verzameld wordt. En aan de andere kant natuurlijk van de volkeren die geplaatst zullen worden opnieuw. De plaats waar ze zich volgens hun schepper dienen te bevinden. Vandaar dat wij verlost worden van de toekomende toorn. En dat is dan ook wat herhaald wordt. In 1 Thessalonicenzen 5 wordt gesproken over die toekomende toorn. Al wordt de term pas gebruikt in vers 9. Waar in hoofdstuk 5 wordt gezegd in vers 1. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat we nu schrijven. Want komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die... Dat staat er niet, hè? Klinkt goed, hè? Dan zie je waarom je moet meelezen, hè? Er staat, van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat we nu schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht, enzovoorts. Ja, de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Maar staat er... Vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Niet alleen dat wij het dus verwachten moeten of zo, dat die dag ons niet zal overvallen, eenvoudig omdat wij verwachten dat die dag komt. Nee, dat staat er niet. Er staat, die dag komt niet zolang wij op aarde zijn. Wij leven niet in duisternis en aangezien de dag des Heren komt in de nacht, in de duisternis, komt die dag dus niet zolang wij hier op aarde zijn. Die dag des Heren komt pas als het nacht is. Maar zolang wij hier zijn, is het dag. Wij zijn kinderen des daags, zijn kinderen des lichts. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Paulus zegt, hoe vreemd het hier ook klinkt, dat als je slapen wil, is het best, maar dat moet je s'nachts doen. En om consequent te zijn, moet je dan zeggen. En als je dronken wil zijn, is dat ook best, maar als je het maar s'nachts doet. Daar komt het dan toch ongeveer op neer, hè? Dat zijn dingen die voor zover ze moeten gebeuren, moeten ze s'nachts gebeuren. Maar staat er, wij moeten waken, want het is dag. Wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde tot een helm, de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Je kunt ook anders lezen natuurlijk, maar dan mis je hem, hè? Je kunt ook zeggen, God heeft ons niet gesteld tot toorn. Nee, dat is waar. Maar er staat, God heeft ons niet gesteld tot toorn. Die anderen wel, die lui die slapen, enzovoorts. Die lui waarvan in vers 3 gezegd wordt, want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal er haastig verderf in overkomen. Ja, geen wonder ook, want hoe komen ze bij zo'n opmerking, het is vrede en zonder gevaar? Dat komt omdat het zo donker is. En bovendien omdat ze slapen en bovendien nog dronken zijn ook. Dat schijnt dat je dan dingen ziet die er helemaal niet zijn in ieder geval, hè? Maar dat vrede en geen gevaar, dat kun je wel vergeten. Want dat is niet, als dat er is, als men dat zal zeggen, dan zal er haast of verderf hun overkomen. Niet ons. Wij leven niet in die nacht. Wij leven in de dag. Wij zijn desdaags enzovoorts. En daarom staat er, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En dat is nou het aardige wat hier staat. Hier wordt weer eens uitdrukkelijk gezegd dat onze zaligheid niet eens afhankelijk is van ons levenswandel, maar dat het afhankelijk is van dat wat de Heer doet, de plannen die de Heer getrokken heeft. Er staat, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem zouden leven. En ik ben zo vrij om dat slapen en waken op te vatten in dezelfde betekenis als waarin het in vers 6 en vers 5 gebruikt wordt. Daar gaat het over geestelijk slapen uiteraard, en over geestelijk in duisternis zijn. Maar hier staat dus dat hetzij wij waken, hetzij wij slapen, we zullen tezamen met hem leven. Of we dat nou verwachten of niet, of we erin geloven of niet, wat er gebeurd is, dat aan het eind van deze dag der genade, waarin wij tot vandaag de dag leven, dat wij aan het eind van deze dag inderdaad de Heer zullen tegemoet gaan in de lucht, omdat niet wij, maar hij bepaald heeft dat wij niet zijn kinderen des toorns, maar kinderen des lichts, en dat wij niet gesteld zijn tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En op het moment dat de Heer komt om de volkeren te richten, om de volkeren te oordelen, om daarover te regeren, dan begint dat inderdaad met de volledige regering over de gemeente, zal ik dan maar zeggen, om dat woord dan maar eens een beetje te misbruiken. Maar dat betekent in ieder geval dat wij krijgen wat ons toekomt en dat de volkeren krijgen wat hun toekomt. En wat de volkeren toekomt is toorn en wat de gemeente toekomt is zaligheid. En hoe je dan in vredesnaam kunt vertellen dat de gemeente straks door de grote verdrukking gaat hier op aarde, dat begrijp ik niet van. Dat is zelfs moeilijk om te bestrijden, om tegenin te praten, omdat het uitgaat van, nou ja, helemaal geen bijbelgedeelte. Omdat het helemaal nergens op gebaseerd is. Het is in feite een leer die nergens op stoelt en die blijk geeft van een volstrekt onbegrip van de zaligheid die wij in Christus ontvangen hebben. Wij zijn een nieuwe schepping. Die kan toch niet in het oordeel komen? Dat is toch onmogelijk? Wat voor ons in de toekomst ligt, is een verlossing van toorn en een verlossing van het oordeel. En dan sluit ik weer aan bij Romeinen 2, waar stond of veracht gij de langmoedigheid enzovoorts. En dan zeg ik aan de andere kant, hoe zullen wij ontvlieden, dat is een andere bijbeltekst, hè? Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Amen. Zullen we de Heer danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader voor die grote zaligheid die u ons geschonken hebt. We danken u dat we die grote zaligheid hebben te danken aan die grote hoge priester die u voor ons gesteld hebt in de hemel. We danken u Vader dat we mogen weten dat diezelfde vorst die straks de volkeren zal onderwerpen, dat diezelfde vorst op dit moment onze hoge priester is, die ons volkomen kan zalig maken. We danken u, Vader, dat we zo tot u mogen gaan, in vertrouwen op die hoge priester, dat we de toegang hebben tot het binnenste heiligdom, en dat we ook inderdaad in de toekomst zelfs lichamelijk daar zullen zijn. We danken u, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van de nieuwe schepping, dat u al deze oude dingen van ons hebt weggenomen, en dat we geen deel meer uitmaken van deze wereld, maar dat we deel mogen uitmaken van het koninkrijk van de Zoon uw liefde. We danken u, Vader, dat we niet met angst en beven hoeven uit te zien naar die dag des toorns of naar de dag des oordeels, maar dat we mogen uitzien naar de dag van Christus, waar we onze heiland en zaligmaker, onze hoge priester, zullen ontmoeten in de hemel. We danken u, Vader, dat we ook daar niet hoeven te vertrouwen op onze eigen werken, maar dat het er slechts om gaat, om datgene wat u door ons hebt kunnen en willen tot stand brengen. Vader, we danken u dat we onze levens aan u mogen wijden, dat we bekeerd zijn van de afgoden om de levende God te dienen, en dat we zo mogen dienen in afwachting van onze zaligmaker die zal komen uit de hemel. Vader, we danken u voor die rijkdom die u ons geschonken hebt, en we bidden u, wilt u ons steeds meer daarbij bepalen, bij wie Christus is geworden, wie hij is, zittende ter rechterhand Gods, en wie wij geworden zijn in hem en door hem. Vader, we danken u dat we mogen leven vanuit die geweldige rijkdom der heerlijkheid van uw genade. Amen.